Vandaag is een moeilijke dag, zei Poe. Er was een pauze. Wil jij erover praten? Vroeg Knorretje. Nee, zei Poe na een tijdje. Ik denk dat ik dat niet wil. Dat is oké, zei Knorretje. En hij ging naast zijn vriend zitten. Wat doe je nu? Vroeg Poe. Nou, niks eigenlijk, zei Knorretje. Maar ik weet wat moeilijke dagen zijn. Ik wil daar meestal ook niet over praten op zo'n moeilijke dag. Maar weet je, vervolgde Knorretje, moeilijke dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd voor je zijn, Poe. En Poe zat er zomaar wat te zitten, zijn hele moeilijke dag door zijn hoofd te malen. Terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat te bengelen met zijn korte beentjes. En Poe bedacht dat zijn beste vriend een wereld aan gelijk had. Bij nadenken over de nabije God gingen mijn gedachten eigenlijk direct naar dit plaatje. Geen antwoorden, geen oplossingen, geen acties. Gewoon present. Ik heb het in mijn jaren in de psychiatrie veel ervaren. In een isoleercel, beide met je kont op de grond. Geen tekst, samen een checkje doen. Ik rookte toen nog. Al vaker heb ik ingebracht hoezeer ik onder de indruk ben van die uniciteit, dat unieke karakter van onze God. Ik herken het ook in de overdenking die Piet onlangs verzorgde over wat hij godsverduistering noemde. Die verduistering is de onze, hij gaat niet van God uit. Als je bedenkt dat de Tenach, de Torah, de Nebuim, de Ketubim, ons Oude Testament pas op schrift raakte tijdens de Babylonische ballingschap, na duizenden jaren van mondelinge overlevering, dan ben ik onder de indruk van de betrouwbaarheid en de consistentie van die tekst. Ik deed veel het doorfluisterspelletje met leerlingen toen ik nog het vak godsdienst gaf, om duidelijk te maken hoe bijzonder dat eigenlijk is. Jongeren kwamen aan het eind van de rit met de meest bizarre vervormingen van het origineel op de proppen. Naast het bijzondere van het zo goed bewaard zijn gebleven van de verhalen is het vooral en met name dat consistente beeld van God in de Bijbel. Ook al is er in de Bijbel een ontwikkeling in termen van profiel van God. God maakt een ontwikkeling door. Hij wordt steeds minder van ver. Hij komt steeds menselijker in beeld naarmate de tijd voortschrijdt. Maar ook in die beweging blijft zijn karakter intact. Het is de God die geëmotioneerd is over het verlies aan relatie. Daartoe stappen zet en beweging maakt. Denk maar aan Adam en Eva die in weerwil van de realiteit met een belofte de tuin uitgaan. Denk eens aan Noach die ons de regenboog presenteert als een teken van hoop. Wie is toch deze God? Zo komen we het boek Exodus binnen. Mozes is als vluchteling, want moordverdacht, na jaren van afstand tot dat verleden bij een brandende braamstruik aangekomen. Hij moet tot zijn ontzetting ontdekken dat de God van zijn voorouders springlevend present is. Het is de eerste keer in de Bijbel dat God zijn naam bekend maakt aan zijn volk. In dit hoofdstuk krijgt de naam Yahweh een hele bijzondere lading mee, doordat het correspondeert met een vorm van het werkwoord haya, wat zijn betekent. God maakt zich hier op een unieke wijze bekend. Ik ben, ik zal er zijn. Deze naam duidt als geen ander de aanwezigheid, de alomtegenwoordigheid en de eeuwigheid van God aan. In deze Bijbelverse onderstreept God dat hij er al was bij Abraham, Isaac, Jacob en dat hij ook nu zijn volk niet is vergeten. Hij is, anders dan de stenen beelden van de godenvoorstellingen rondom Israël, niet blind, niet doof, niet stom. Want hij hoort, hij ziet, hij spreekt. In de ervaring van de uittocht uit Egypte is God ervaren als een bevrijder God. Present in het handelen van Mozes, zoals hij present was in het handelen van Jozef, de typos van Christus. Hè? Nedergedaald ter helle zou je van Jozef kunnen zeggen. En daar trouw aan zijn God, de God van zijn vader, grootvader en overgrootvader. En zo verhoogd en de naam boven alle naam gekregen, zittend ter rechterhand van de farao, in staat om zijn volk te redden en ze een veilig thuis te bieden. Maar dan verdwijnt die Goël van Israël, die losser. Jozef kan niet langer voor ze instaan en ze zijn overgeleverd aan wat we denken dat de gruwelen zijn van farao Ramses II. God lijkt verdwenen in de slavernij die volgt. Decennia zal het kosten vooraleer Israël bloed aan de deurposten kan smeren om zich in der haast klaar te maken voor vertrek. Door de Rode Zee, naar de oever waar de vrijheid je niet meer kan ontgaan, waar je reden hebt om te dansen. En als het volk volkomen van het pad is dat God graag ziet dat ze gaan, is daar die toezegging dan maar zelf met ze mee te gaan. Een wolkkolom overdag, een vuurkolom in de nacht. Steeds omgeven van een leidende trouw van hun God, bevrijder Yahweh, ik zal er zijn. Kees Waaiman, een katholiek uitlegger van de psalmen, noemt hem wezer. Mij heeft dat woord altijd aangesproken. Het heeft de inhoud en betekenis van iemand die er echt voor je is. Ik zal er zijn, zegt wezer. Een beetje een rare vertaling van de zijnde, maar dan dynamisch, niet statisch, zo voel ik dat. Eigenlijk op dezelfde manier waarop Jezus zijn vader ook representeert. Ik ben met jullie, alle dagen is een belofte bij vertrek, maar gegrond op een ervaren nabijheid. Wat talloos zijn de verhalen die te vertellen zijn over de zoon die ons de vader deed kennen. Hij toont ons God als een liefhebbend vader, zingen we. Het zijn de moeders die hun kinderen bij hem brengen. Het is een bekend gebruik als er een rabbi in het dorp is, breng je kinderen, hij kan ze zegenen. De leerlingen denken Jezus in bescherming te moeten nemen en wijzen de moeders af. Dwaze moeders zijn het. Maar dwaze moeders laten zich niet wegsturen. Jezus ziet ze en neemt het voor ze op. God zal niet ver weg zijn. Prioriteiten stellen in wie zijn zegen toekomt. Ja, of het moest al zijn dat kinderen een prioriteit krijgen. Bij Jezus en dus bij God. Altijd de wereld op de kop. Wat het meest veracht is, is waardevol in zijn ogen. Zo stelt hij een kind in hun midden. Tenzij jullie begrijpen dat mij ontvangen, onbevooroordeeld, ongeveinsd, onbevreesd, met ogen en nieuwsgierige ogen en armen, tenzij zo, anders mis je doel. En dat zou eeuwig zonde zijn. Jezus ziet de presentatie van zijn vader in de daden van die vier vrienden. Weet je nog? Vier van die vrienden die zien dat het te druk is om bij Jezus te komen, anders niet dan door het dak. Een gouden vondst. En ze laten hun vriend tot aan de voeten van Jezus zakken. Het is dat geloof, die inzet, die trouw, die aanwezigheid voor hun vriend, dat maakt dat Jezus de man de kracht in zijn lijf terugschenkt. God present in wat mensen elkaar kunnen vertellen over ervaringen van God aanwezig in de nacht van je leven. Op die momenten waarop dat ene gebaar of die ene gebeurtenis hem net in beeld brengt. Het voert mij terug naar de uitvaart van Jan Bos. Zijn eigen getuigenis dat de lichtbundel die de kist in Veendam bescheen hem rust gaf, En alsof de duivel ermee speelt, laat diezelfde lichtbundel niet ook de vurenhouten kist van Jan bestralen, daar op de natuurbegraafplaats. Noem het toeval, noem het wat gebeurt. Maar het krijgt betekenis doordat wij erdoor geraakt worden, omdat we opeens een tipje zien worden opgelicht van de sluier die over ons bedekte en onvolkomen kennen ligt. Waarom overkomt ons de dood? Overkomt ons het lijden? Overkomt ons dat wat onvermijdelijk en lelijk lijkt? We krijgen geen antwoord. De rustdichter, de troost, ligt in de nabijheid die we elkaar schenken in tijden van rouw, verdriet en afscheid. Om zo waarlijk mensen van de weg van Christus te zijn. Dat is Hij die ons de Vader deed kennen met de naam boven alle naam. Ik ben die ik ben, ik zal er zijn. Bij alles wat ons overkomt, ook God overkomt ons en dat maakt alle verschil. Wij met elkaar, Hij met ons. Amen.